Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Misschien zit je nu wel lekker thuis. Thuis. Die ene plek alleen van jou. Waar je kiest voor wild gaan spelen met je hond. Helemaal losgaan op keiharde muziek zonder dat iemand het ziet. Of relaxed gaan. Ploffend op de bank met jouw favoriete podcast. Jij kiest voor gaan. Ook thuis. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Check fbto.nl. Jij kiest. FBTO.
Wat interessante mensen gesproken vandaag.
Erdogan.
Hij is een vrij driftig mannetje.
Alessandro Del Piero.
Guus Stil.
Francesco Totti.
Elvis Manu.
Voor de rest is het allemaal maar gouden middelmaat.
Poetin.
Is het gewoon een grote reputatie.
Het loopt niet over van gezelligheid hier in de Europese Commissie. Frans Timmermans.
We moeten ook niet overdrijven.
Dat slaat nergens om.
Wat een afschuwelijke onzin is dat.
De vader van Morten Thorsby heb ik een paar keer gezien.
Is het heel raar dat ik dat niet geloof? We hadden ruim anderhalf jaar nodig, maar eindelijk spelen we Europees met de Core Podcast. In Brussel, in het hart van Europa, zijn we op bezoek bij een man die meer gemeen heeft met José Mourinho dan je in eerste instantie zou denken. Want het zijn beide wereldburgers, vloeiend in zes talen, maar ook een dosis geldingsdrang zelfverzekerd. Sommigen noemen het een beetje ijdel. Beide zijn ze gek op Bruce Springsteen en AS Roma is hun club. Ik heb het over eurocommissaris en architect van de Green Deal, Frans Timmermans. Welkom, maar wij moeten eigenlijk onszelf wel
mee. Dat gesprek begint meteen goed met Mourinho vergelijken. Nou, mijn dag die is, is naar de Filistijnen.
Ik heb toch want uw club, mogen we u zeggen of je zeggen?
Ja, zeg maar jij. Okay.
Want je club is AS Roma,
ja,
toch?
Maar ik zou zelf nooit op Mourinho uitkomen als ik een trainer zou mogen
Welke
kiezen. Welke trainer?
Ja.
Pep. Ja. Guardiola, dat vind ik de beste trainer ter wereld.
Maar daar zou je jezelf dan ook mee vergelijken?
Nee, oh nee. Nee, zo bedoel ik het helemaal niet. Maar als voetballiefhebber zie ik... Ik heb heel lang erg getwijfeld over Ten Hag. Maar je moet toch wel je pet afnemen voor die man. Wat die voor elkaar krijgt. Ja, ik ben geen Ajax-fan hoor, maar dat is toch wel heel knap.
Je hebt wel ergens een beetje de look van Pep ook aangenomen in de loop der jaren.
Geen haar meer bedoel je?
Enig idee wat AS Roma afgelopen weekend heeft gedaan?
Ja, natuurlijk weet ik dat. En dank dat je me eraan herinnert.
Ik heb 3-0
verloren van Inter thuis.
Ah, ja. Denzel scoort. Doelpunt van Denzel.
Denzel, vriend van de show.
Normaal gesproken hebben we even wat chit-chat voorafgaand aan de show, maar het schema is hier wat kort. Dus we zien elkaar echt net voor het eerst. Hoe is het? Mooie dag vandaag?
Ongelooflijk drukke dag. Het is bijna dood door Zoom vandaag. We hebben op woensdag altijd onze collegevergadering, dat is zeg maar de ministerraad van de commissie. En die duurt meestal van 9 tot 12. Nou, vandaag was van 9 tot 12:15. En vanaf dat moment heb ik de ene na de andere vergadering gehad. Geen één fysiek, allemaal achter het beeldscherm. En ik vind het zo erg om de hele dag achter dat beeldscherm te zitten.
Dus ik ben blij dat we even een uurtje
Serieus, dat is veel leuker.
Het vlees en bloed.
Interessante mensen gesproken vandaag.
Ik heb met de Duitse staalindustrie gesproken, onder andere. Ik heb met mensen gesproken die in de transportsector actief zijn. Hè. Dus allemaal mensen die heel erg te maken krijgen met de transformatie naar een groene economie.
We gaan zo uitgebreid spreken over de Green Deal. Maar eerst even jongens, we zijn met de trein in Brussel gekomen. Eerste indruk, Thomas?
Nou, ik ben vaak in Brussel geweest, maar okay. Dus ik vind het een mooie stad op zich. Dus dat was een gezellige treinreis.
Fort Knox toegetreden.
Ik moet zeggen, Frans, het loopt niet over van gezelligheid hier in de Europese Commissie.
Nee, als je gezelligheid zoekt, dan moet je dat thuis zoeken, niet hier op kantoor.
Nou, nu we het toch over hebben. Wij willen zo nog even wat gaan eten of drinken hier in de stad. Is er iets waar we terecht kunnen, waar het wel echt gezellig is?
Nou ja, ik vind Brussel heeft, als je, maar dan moet je niet hier in de buurt. Hier in de buurt is allemaal gericht op mensen die bij de commissie werken en zo. Ja. Maar als je echt de stad ingaat en vooral de Marolle ingaat, de Volkswijk ingaat, dan heb je op iedere straathoek café. Het ziet er van buiten niet uit, maar het is van binnen altijd gezellig. Right. En je hebt ontzettend veel eettentjes van over de hele wereld. Ja. Libanees en Thais, maar ook Belgisch. En ja, dat is wel heerlijk aan Brussel. Het is gewoon. Het is gewoon, tenzij je in deze wijk... Ja, het is logisch, dat is een wijk voor mensen, diplomaten en ambtenaren. Ja. Maar het Brussel van de gewone Brusselaars is een hele bijzondere stad. Uniek.
En waar gaat u lekker doorzakken? Als je dan zo iemand van de Farmers Defense Force op het dak hebt gehad heel de dag. En het is, weet ik veel, 10 uur 's avonds. En er kan nog ergens wat gedronken worden.
Nou, dan zijn er een paar. Er is een plein in Brussel, Katelijnenplein. En rond dat Katelijnenplein zijn echt wel een paar hele leuke kroegen. En er is één kroeg. Ja, heel toevallig doet die Nederlands aan op een of andere manier. Want daar kom je ook vaak Nederlanders tegen. Die heet Monk. En dat geeft mij het meeste. Dat soort kroegen geeft mij het meeste gevoel dat ik een beetje in Limburg ben. Hè? Dus met goed bier op de tap en gezellige muziek en leuke mensen. Ja. Ja.
Ik sluit niet uit dat wij daar gaan afsluiten naar dit slopende gesprek. Wij komen uit de voetbalwereld natuurlijk.
Ja.
Dat is misschien niet helemaal duidelijk voor de meeste voetballers of voetbalvolgers. Wat er in Brussel gebeurt, wat de Green Deal inhoudt überhaupt. Misschien weten voetballers überhaupt niet eens wie Frans Timmermans is. Daar hebben we toch even een proef op de som genomen,
ja,
Maarten.
Ongeveer. Ja, ik ben toch eventjes gaan kijken. Want ik dacht, we zijn natuurlijk best wel dankbaar dat het is leuk dat we hier mogen komen. En we hebben ons best wel wat in politiek verdiept. Hoe lang zijn we nu bezig? Een jaartje of twee, anderhalf jaar. En wat ik best wel heb geleerd is dat het moet altijd een beetje bekend zijn, wil je iets kunnen veranderen. Ja. Maar het moet een beetje als thuis voelen en als familie. Dus ja, dan is het wel belangrijk dat, volgens mij is de voetbalkleedkamer best wel een aardige weerspiegeling van de maatschappij. Hebben we het vaker over gehad. Het is wel belangrijk dat de kleedkamer u een beetje kent, als we die Green Deal er doorheen gaan duwen.
Ja.
Maar het viel niet mee, moet ik zeggen. We hebben het Easy Toys kleedkamerpanel heet dat. En dan sturen we ongeveer 100 spelers normaal wat maatschappelijke kwesties. En dit keer... Ja, heb ik gewoon één vraag gestuurd. Ik heb een foto van u gestuurd en dan met de vraag, wie is dit? En, heb u enig idee wat voor percentage u...
2%?
Dat is ook een politiek
Kijk, als ik bij voetballers bekend wil zijn, moet ik een eigen PlayStation-spel maken. Dan heb ik kans dat ze me herkennen.
Ja, het viel mee. Het was een derde. Iets meer dan 33%.
Zo!
Maar ik moet zeggen, de suggesties die het vaakst voorbij kwamen, dat u mijn vader was.
Okay.
De vader van Morten Torsby heb ik een paar keer gezien. Iemand stuurde ook geen idee, ik ben een Belg. Maar ja, dat zou ook niet echt verschil moeten maken. En Perkamentus kwam een aantal keer voorbij. Dus
Perkamentus.
Nou ja, ik moet eerlijk zeggen, ik heb hem ook ingevuld. En ik had inderdaad voor de grap Martin Fokker ingevuld. Maar ik wist natuurlijk wel...
Dat vind jij dan weer grappig.
Ja, dat vind ik grappig. Maar ik ben al vorige week heb ik jou op de kast gekregen. Dus ik ben er maar, probeer er maar gewoon een sport van te maken
elke week
om jou een beetje te irriteren.
Ja, dat gaat je aardig af. Je hebt me vandaag al aardig op mijn zenuwen lopen werken.
Ja,
het was wel bijzonder. Want om je uit te leggen, we hadden vorige week, hadden Thomas en ik een best wel pittige discussie in de uitzending. Ik werd echt een beetje ouderwets boos. Dus toen we nog bij elkaar in het team speelden, als ik je dan niet kon uitstaan, dat ik een beetje op de rem zeg maar trapte. Maar er waren dus echt mensen die het wel heel serieus hebben opgenomen. Ik weet niet hoe het bij jou zit, maar ik heb best wel berichten gekregen van, ik vind het echt naar voor jullie dat jullie ruzie hebben.
Zijn met,
was dat ook? Ja, Bruce.
Een soort Veronica Insight.
Ja, dat werd het. Dat was
voor jou was het een grapje, wat jij vorige week allemaal...
Nou ja, ik was wel heel serieus, maar ik ben wel altijd gewoon van zand erover en weer doorgaan. Maar,
normaal zeg je dan toch even sorry of...
Ja, maar jij hebt geen sorry gezegd.
Ik vind dus dat jij dat moet doen.
Ja,
nou, goed, dan laten we gewoon doorsluiten.
Blijven. We zijn in Brussel. Sorry, Thomas.
Oké, dat is goed. Kunnen we door.
Eerst voetbal, want je draagt wel eens uit. Je bent een liefhebber van de sport voetbal. Ja. Schuilt er ook een voetballer in Frans Timmermans? We hadden ergens een bal liggen. Als wij nou even zouden gaan hooggaan of overkoppen, komt er dan wat uit?
Ik heb het wel. Ik had heel veel enthousiasme.
Ja.
Maar dat was het dan ook. Geen enkel talent. Nee, ik had het talent dat ik had was, ik kon heel goed pasen. Maar ik ben veel te langzaam. En dan zeker op...
Dan kan je gewoon met Sparta achterin spelen.
Of nog rechts buiten. Zo heb ik het ook een paar jaar
Ik speelde meestal rechtshalf. Want omdat ik deed heel veel aan wielrennen. Dat heb ik wel op vrij hoog niveau gedaan. Dus ik had altijd berenconditie. Ja. Dus ik kon goed op middenveld sjouwen. Ja. En ik kon af en toe goede paas geven. Maar ik vind... Kijk, bij de beste voetballers... die hebben de techniek om met veel snelheid op de eerste meters overzicht te hebben, zodat ze dan de bal goed weg kunnen zetten. Dat is voor mij een goede voetballer. Nou ja, ik ben gewoon, als je met 1500 meter laat lopen, gaat het nog wel. Maar de 100 meter, dat doe ik een half jaar over. Dus dat wordt dan niks met voetbal. Maar ik had niets liever gewild dan een grote voetballer.
Ja.
Dat was mijn absolute droom.
Voor welke club? Wat stelde je voor bij die droom?
Nou ja, ik heb als teenager in Rome gewoond. Ja. En ik wilde graag in de spits bij AS Roma voetballen. Ja. Er speelde op een gegeven moment ook een Vuller en zo, dat soort volk. Maar dat leek me het mooiste.
Rudy Vuller was het idool van Frans Timmermans.
Falcao was mijn idool. Falcao, ja. Dus dat had ik graag gewild. Mijn eerste voetbalervaring waren ook bij Roda. Toen waren ze nog niet eens in de Eredivisie. Dat was voor 1972. Met mijn opa in het stadion op Kalhei. Ja. En met allemaal mijnwerkers om ons heen. Die allemaal aan een bolknak zaten te lurken. Met de gebrande pinda's in een papieren zakje.
Als je een Roda fan wordt, bent u wel echt een liefhebber inderdaad.
Ja. Nou ja, maar ik zeg altijd, niks is zo karaktervormend als voor Roda zijn en van de PvdA zijn. Want je leert soms winnen, maar heel vaak verliezen. En daar word je alleen maar sterker van.
Geharnast man zit hier. Goed, wat wij als voetballer, wij maken dat vaak mee. Als je gewoon op een verjaardagsfeestje komt en mensen weten even niet wat ze tegen je moeten zeggen. Dan zeggen ze altijd, hey, hoe is het met voetbal? Dat is altijd een opening van een gesprek.
Hoe is het met politiek?
Wij hebben documentaire zitten kijken nog even ter voorbereiding. Ja. De Europeaan op VPRO uitgezonden. En ik zag aan jou, mag jou zeggen, dat je dat ook steeds gebruikt. Hè? Want je hebt de grote der aarde handjes schudden met Merkel, dan met Macron, dan met de koningen. En vaak hoor ik een soort tussenzinnetje van, heb je het voetbal nog gezien? Wat heeft Real Madrid gedaan? Hoe is het daarmee? Ja. Is dat tactiek of is dat...
Dat is... Kijk, als je voetbal in de politiek gebruikt als een instrument, omdat je denkt dat is handig, dan val je meteen door de mand.
Ja.
Dat werkt alleen als het oprecht is. Ik heb dat vaker gezien, politici dan denken, oh, ik ga ook even bij de voetballer op. Dat uur. Maar als je echt gewoon oprechte belangstelling hebt, dat wordt ook gezien door andere mensen met oprechte belangstelling. En we hebben het al over Italië gehad. In dat land is voetbal niet alleen maar voetbal. Het is bijna een culturele en sociale plaatsbepaling, wel wat jouw club is. He, omdat Italië is ook heel erg een land van de regio's.
Ja.
Als je uit een bepaalde regio komt, dan word je geassocieerd met een club. Zeg maar een paar clubs die nationale uitstraling hebben. Ik zal de naam niet noemen hier, maar ze spelen met een wit-zwart shirt. En voor de rest is het toch echt regiogebonden. En in Rome is het nog veel meer met de cultuur verbonden. Of je voor de ene of voor de andere club.
Schets ik het heel grof als Lazio een beetje de club van de fascisten is. En wat maakt dat AS Roma dan?
Ja, AS Roma is altijd de club van het centrum geweest en van de arbeidersklasse. Altijd een linkse club geweest.
Okay.
Dat geldt al lang niet meer hoor. Mm-hmm. Want van beide clubs heb je radicalen waar je niet meer in aanraking wenst te komen. Daar moet ik eerlijk over zijn. Ja. Maar traditioneel, Lazio is van de regio en de buitenwijken.
Ja.
En dat werd vooral met fascisme geassocieerd. En dat blijft nog wel een beetje... Ja, je kent de vrouw van die Canio en Hitler goed en zo. Ja. Dat is...
Alright. Ik schets het net al een beetje. Je bent eurocommissaris en diplomaat geweest, minister van Buitenlandse Zaken geweest. En in die hoedanigheid... Ja, het is verbazingwekkend als je die documentaire ziet. Je komt echt overal ter wereld en met alle... Ja, kopstukken waar we op wereldniveau mee te maken hebben. Vroeg ons eigenlijk af, wordt dat ook ooit ergens een beetje gezellig? Wordt er ergens gelachen? Is het leuk om mensen? Ja, maar we hebben het ook over mensen. Erdogan en Poetin.
Daar wordt niet gelachen.
Nee, daar valt niet mee te lachen.
Je moet wel ook met die mensen een relatie opbouwen.
Ja.
En hoe doe je dat dan?
En dat doe je, nou, als je... Kijk, in mijn vak... Als ik diplomatie dan als een vak zie, je bent pas effectief als jij je beter in de ander kunt verplaatsen dan de ander in jou. Want dan weet je precies wat die ander wil. Wat die... En dan moet je, om je in een ander te verplaatsen, moet je er wel belangstelling voor hebben. En je moet iemand ook een beetje aan kunnen voelen. Nou, belangstelling, dat, ja, dan ga je van tevoren studeren. Wat is dat voor iemand? Wat heeft hij geschreven? Wat heeft hij gezegd? Waar ligt zijn belangstelling? En dan ga je naar raakvlakken zoeken. Neem Erdogan. Dat is een hele moeilijke man om in gesprek te komen. En tegelijkertijd moet je weten, die man is ook enorm getraumatiseerd door de staatsgreep die hij heeft meegemaakt. Mm-hmm. Nou, is iemand begrijpen is iets anders dan begrip hebben voor. Mm-hmm. Dus dat als je iemand bestudeert en je begrijpt hem, er zijn heel veel mensen die mij dan verwijten, ja, je gaat het goed praten. Nee, helemaal niet, maar ik begrijp hem wel. Daar heb ik er nog geen begrip voor, maar dan weet ik wel hoe ik daarmee om moet gaan als ik iets wil bereiken.
Ja.
En dus je moet proberen de ander te begrijpen, te doorgronden. En dan kan je, denk ik, het meeste bereiken.
Klein geintje uit de voetbalkleedkamer valt niet goed bij.
Nee.
Kan niet ineens even naakt voor de camera verschijnen.
Nee, maar om een voorbeeld uit voetbal te geven. Op een gegeven moment belt Martin van Geel mij. Die werkte toen ook bij Feyenoord. Feyenoord moest een wedstrijd spelen in Kiev. En dat was nog niet zo lang na MH17. Mm-hmm. Er was iemand die werkte daar en die zijn vriendin, die studeerde Ruslandkunde of iets anders. En die had gezegd tegen iemand die daar werkte, het is daar gevaarlijk. Nou, die voetballers spreken met elkaar. En dus op een gegeven moment wilde de selectie eigenlijk helemaal niet gaan naar Kiev. Want dat was gevaarlijk. Ja. We hebben allemaal kinderen. En toen vroeg Martin van Geel, kan jij naar de kleedkamer komen? Letterlijk naar de kleedkamer komen en dat eens even toelichten. Ja, toen ben ik naar de kleedkamer gegaan. En toen heb ik eerst even, wilde ik weten, hoe komt dit eigenlijk? Nou, hoorde wat de achtergrond was. Ja. En dan heb ik gewoon heel simpel uitgelegd hoe grote afstand was van Kiev tot het gebied waar het conflict was. Dan heb ik uitgelegd dat het in Kiev rustig was. En heb ik ook gezegd, kijk, als jullie denken dat het daardoor beter gaat, ga ik wel mee. Nou ja, dat waren allemaal dingen waardoor op een gegeven moment de spelersgroep zei, Oké, dan doen we het wel. Maar er waren een paar jongens in die spelersgroep, die moest ik echt overtuigen. Want die hadden dan ook met anderen gesproken, de buitenwereld. En die hadden allemaal gezegd, dit is gevaarlijk.
Kreeg je vragen of opmerkingen uit die
groep?
Ja,
heel veel vragen.
Kun je iets van herinneren?
Nou, er wordt toch oorlog gevoerd? Maar dat kan toch in heel Oekraïne gebeuren? Maar in Kiev zijn toch ook dingen gebeurd? Nou, echt hele goede vragen. Ja. En het was echt heel fijn om daar ook op in te kunnen gaan. En dan ook ja, niet te zeggen, jullie moeten dit, jullie moeten dat. Maar gewoon uitleggen, dat is de situatie. Ja. Zo maak ik het mee. En op dat moment denk ik dat meer dan een derde van de voetballers mij kent. Want het was een moment dat dat hele MH17 verhaal echt heel Nederland in zijn greep had. Op dat moment had ik dus kennelijk de argument of de overtuigingskracht om die spelersgroep daarin mee te krijgen. Maar het interessante vond ik ook, en daar komt dan weer dat menselijke aspect, er waren ook spelers in die spelersgroep die op dat moment zich niet helemaal happy voelden in de spelersgroep. Mm-hmm. En dat zie je dan meteen in zo'n kleedkamer. En dat is de lichaamshouding. Of, en niet wel met hoofd schudden, maar niet praten. En dan merkte je dat er dus meer aan de hand was toen. Dan alleen maar dat Kiev-verhaal. Hè? Dus er zat een dat vind ik dan interessant als iemand die graag mensen observeert. Ik merkte dat er nog een andere dynamiek onder zat.
Feyenoord stond er slecht voor of er was gerommel in de ploeg. Of
ja, maar wanneer is dat niet? Nu is dat niet bij Feyenoord, maar...
Vrij uniek.
En hoe is het Feyenoord vergaan sinds Frans Timmermans zijn vaderlijk heeft toegesproken?
Ze hebben die wedstrijd in elk geval in het Dynamo Stadion in Kiev gespeeld.
Ja.
Gewonnen?
Volgens mij gelijk gespeeld. Maar ik weet het niet.
Is niet echt sprake van een Frans Timmermans effect.
Nee, nee, maar was dat niet tegen een tegenstander die ook uit een...
Die kwam uit Lugansk. Die kwam uit het oosten. Ja, maar ze speelden in Kiev, want ze konden het aan het oosten helemaal niet
en dat was toen...
Hebben ze dat beslist toch tegen Soraya Luhansk, was dat?
Hè?
Was dat die met Elvis Manu?
Ja, ik denk het wel, ja. Ja.
Misschien voordat we verder gaan over het onderwerp, is iemand die nog wat kwijt wil?
Ja, ik heb wel één dingetje nog. Weet je, ik heb natuurlijk vorige week... we hebben één rubriek in de podcast. En dat is een beetje mijn rubriek. En Bart heeft zijn handen van afgetrokken... waarin we, ik ben gestopt afgelopen zomer met voetballen. En noemen we het ruilspel... waarin we met een keepershandschoen van mij zijn begonnen... en tegen een andere oud-prof zijn we gaan ruilen. En nu heb ik, dat was een beetje doodgebloed... maar ik heb het vorige week weer een nieuw leven ingeblazen. Dus we hebben nu de voetbalschoenen van Guus Stil. Waar die is Feyenoord, misschien niet de juiste club... waar die 8 doelpunten mee heeft gemaakt. Maar ik vroeg me af, heeft u niet iets leuks in de aanbieding voor ons?
Nou, Feyenoord trouwens, er is geen... ik ben geen Ajax-fan, dat geef ik eerlijk toe. Maar voor de rest, ik heb niks tegen Feyenoord of zo.
Goed, begin je nergens wat tegen, behalve Ajax.
Nee, ik ben er gewoon geen fan van.
Nee, ik vind het mooi.
Ik ben er gewoon geen
in de voetbalkleedkamer zou zeggen,
en,
je bent
en dan,
tegen.
Weet je, dan zit ik zoals gisteravond te kijken en dan... Ik bewonder ze. Nee, weet je wel, dat gevoel, ken je dat? The club you hate to love. Snap je dat? Dat heb ik, het gevoel heb ik bij Ajax. The club you hate to love.
Je bewondert ze eigenlijk, maar je mag het niet van jezelf.
Nee, you hate to love them. Dat is het, but you love them. Dat moet ik eerlijk toegeven. Maar nou ja, ik kan er wel iets tegenover zetten, als je wil. Want ik zie dat het uiteindelijk voor goed doel is. Ik heb nog een paar schoenen van Francesco Totti.
Kijk eens.
Nou wil ik een keer ongevaarlijk. Als ik dan wat regel.
Eindelijk komt de schot in de zaak. En nu praten we ergens over.
Francesco Totti is na Alessandro Del Piero altijd, toen ik echt nog jong was, voordat Van Persie doorbrak, echt mijn favoriete speler geweest.
Dat is wel een goede stap.
Ik heb mijn andere zoon, Mark, die gebruikt ze gewoon om te voetballen. Ja. Dus maar hij heeft ze altijd niet gebruikt. Dus ik heb hem gisteren even contact met hem gezocht. Heb je ze nog? Ja. Ik zeg wat vind je ervan als we ze inzetten voor goed doel? Prima idee. Dus als je wil, kunnen we dat...
Waar is een beetje zoals de wondersloffen van Shaki? Heeft hij ging hij er beter door presteren doordat hij op de schoenen van Totti speelt?
Nee, dat denk ik niet. Maar ik was op Trigoria, maar dat is al jaren geleden. Trigoria is het trainingscomplex van Roma. En daar was hij ook. En we hadden zo'n gesprek. En dat was toen nog de familie Sensi die daar... dat was toen nog in handen van een Romeinse familie, die club... En toen had hij een shirt voor me geschreven voor minister Timmermans. Wat heel aardig was. En hij zag dat ik dat heel leuk vond om te krijgen. Inmiddels heb ik 10 van die shirts. Want iedere keer denken ze dat Timmermans vindt het heel leuk om een shirt van Totti te krijgen. En toen zei hij, wil je een paar schoenen van me hebben? Toen kreeg ik met dozen al, kreeg ik een paar schoenen van hem.
Ja, mooi.
Ja. Ja.
Waar speelt Totti op? Umbro
Champos,
of zo?
Nike Champos.
Dit was volgens mij... Met zo'n...
Met zo'n flappie,
Italiaans merk.
Lotto.
Lotto zou ook
Ik weet niet of... het is, je zult wel zien. Dus,
heel mooi.
Leuk.
Kijk,
vriendelijk bedankt. Dat kunnen we wel weer...
We kunnen Guus ook nog even bedanken, maar hij is wel overtoept. Totti, laten we eerlijk zijn.
We zaten toevallig van de week met Guus Stil even. Toen zeiden we dat we met Frans Timmans gingen opnemen. Dus toen vroeg Bart van Guus, wat moeten wij nou Frans Timmans vragen? Toen zei hij eerst helemaal niks. Ik weet het niet. Maar vervolgens, toen we dat gesprek een beetje op gang kwamen, was hij ook over Poetin. Je moet over Erdogan vragen en over de Chinezen, weet ik het allemaal.
Hij heeft toch een beetje input gegeven uiteindelijk. Ja. Goed, de Green Deal is ook waar het over gaat. Ik kan het proberen uit te leggen, maar misschien is het beter om aan jou te vragen. Kan je in 1 minuut uitleggen wat de Green Deal inhoudt en wat jouw rol daarin is?
Nou, kijk, op dit moment stijgt de temperatuur door menselijk handelen te snel. De temperatuur is 1,1 graad gestegen ten opzichte van de tijd voordat we industrie hadden. En als we zo doorgaan als nu, gaat die heel snel naar 2, 3, 4 graden. Bij 1 graad stijging zie je al allerlei natuurrampen ontstaan, et cetera, et cetera. Nou, en het komt door menselijk handelen, dus moeten we menselijk handelen veranderen. Wat betekent dat concreet? We moeten stoppen met de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen. Dan hebben wij een plan gemaakt dat we tegen 2050 geen broeikasgassen meer uitstoten. Ja. Maar om daar te komen moet je ook een plan maken hoe je dat stapsgewijs gaat doen. In dat plan hebben we gezegd, dan gaan we tussen nu en 2030 de uitstoot met 55% minstens verminderen.
Ja.
Nou, om dat te doen moet je van alles veranderen. Hoe je rijdt, hoe je woont, hoe je werkt, hoe je de industrie produceert, et cetera, et cetera. Nou, dat plan hebben we nu op tafel gelegd om dat te krijgen.
En het is zo dat wij als mensheid ongeveer verslaafd zijn aan die fossiele brandstof. En alles is verweven met het verstoken van dat. Dus de opgave is enorm, dat kunnen we wel stellen.
Het is de grootste opgave waar de mensheid ooit voor gestaan heeft. Want we zijn begonnen 200 jaar geleden om onze hele samenleving op te bouwen met kolen.
Ja.
met het element C. Als je het via het periodiek systeem wil bekijken.
Ja.
En die kolen, later olie en gas, zijn het fundament van onze hele samenleving. Van alles wat we verdienen, hoe we werken, et cetera.
Ja.
En dat fundament moet veranderd worden. Het kan ook wel, maar het is wel een fundament dat je verandert. En dat is toch wel heel erg ingrijpend.
Ja.
En wat gaat dat concreet met zich meebrengen voor Jan Modaal in, laten we zeggen, 2035?
Nou, dat betekent voor Jan Modaal in de eerste plaats dat hij uit een auto moet die vervuilt naar een auto die niet vervuilt. Naar een elektrische auto waarschijnlijk. Of eentje op waterstof. Dat betekent dat we onze woningen veel zuiniger zullen moeten inrichten. Zodat ze veel minder energie verbruiken. Dat kan ook, maar dat zijn ook nogal ingrijpende veranderingen. Dat betekent ook dat heel veel mensen ander werk zullen hebben in de toekomst. Omdat ook onze industrie verandert. En zo zijn er een paar. Dat betekent ook dat je anders verplaatst. Als je op reis gaat, korte afstanden, vaker met de trein in plaats van met het vliegtuig. Dat soort veranderingen. Dat is allemaal niet enorm ingrijpend, maar het is wel allemaal anders. Ook wat we eten, daar zullen we meer op moeten letten. Misschien moeten we weer eens, net als onze grootouders, nadenken. Het is wat vaker dingen uit de buurt eten, dus seizoensgebonden groenten. Misschien wat minder vlees eten. Dat zijn allemaal dingen die we kunnen doen, zonder dat we enorm moeten inleveren op de kwaliteit van ons leven. En tegelijkertijd, zeg maar, naar zo'n klimaatneutrale samenleving toe werken.
Want bijvoorbeeld vandaag, wij zijn met de trein gekomen nu.
Ja.
En dat kostte ons €235 volgens mij met z'n drieën.
Ja,
voor een enkeltje. Ja, het is erg duur vergeleken met de auto. Maar ja. Worden daar bijvoorbeeld, wordt daar ook dan concreet aan gewerkt? Dat zoiets veel toegankelijker wordt?
Ja, zeker. We moeten echt. Maar het is ook een kwestie van vraag en aanbod. Die trein zit zo vol, die kunnen ze het permitteren om die prijs te vragen. Dus er moeten meer treinen komen. Er moeten ook betere treinverbindingen komen. We moeten ook zorgen dat die kaartjes goedkoper worden. Vliegen. Er gaan nog 5 vliegtuigen per dag van Brussel naar Amsterdam, van Amsterdam naar Brussel. Dat slaat helemaal nergens op. Omdat er ook een gewone snelle treinverbinding is. Maar we moeten het wel makkelijker en toegankelijker maken voor mensen.
En hoe staan we ervoor eigenlijk op dit moment?
Nou, beroerd.
Ja.
Ja, beroerd. Want de temperatuurstijging zet door. En we worden iedere keer weer verrast met de nieuwe wetenschappelijke inzichten. Die zijn iedere keer weer somberder dan de vorige. Dus dat is beroerd. Maar dat is dan de andere kant van het verhaal. We kunnen het nog goed maken. Het is nog, we hebben nog tijd. Als we nu beginnen met echt optreden, echt handelen, kunnen we het nog goed krijgen.
Ja.
En dat is eigenlijk de kern van ons voorstel. Het kan nog. Maar we hebben echt geen tijd meer te verliezen.
Maar het kan nog ten opzichte van wat? Ik bedoel.
Nou ja, kijk.
Je ziet toch nu al effecten van.
Het is nu al heel erg. En je ziet het weerpatronen die totaal onvoorspelbaar zijn. Ik heb een collega hier die met mij samenwerkt. Die heeft net als ik ook een dochter van 15. Haar naam is Rosa. Die was in een zomerkamp. In de Ardennen. En daar is die statische regen, die enorme regen die op één plek is. Allerlei overstromingen. En dat meisje is meegesleurd en verdronken. Dus ik heb hier een goede collega, die heeft haar dochter van 15, Rosa. Die moet ze missen. En dat is echt een direct gevolg van de klimaatverandering.
Ja.
En dat is maar één persoon. Er zijn heel veel meer mensen die wereldwijd nu slachtoffer zijn van hoe het er al voor staat. Als dat doorzet en die temperatuur stijgt nog verder, dan zijn er hele delen van de wereld die onbewoonbaar worden. Als je in Noordwest-Canada nu al 50 graden haalt, stel dat het ergens 60 graden is, dan kun je niet overleven. Dus gaan mensen wegtrekken. Dus dat levert ook weer spanningen op. Oogsten gaan mislukken. Dus is er te weinig eten. Dan gaan mensen ruzie maken over eten. En ik blijf erbij, als wij nu niet handelen, dan veroordelen we onze kinderen en kleinkinderen ertoe dat ze met andere mensen van hun generatie oorlog gaan voeren om water en voedsel. Dat moeten we voorkomen. En
dat is te voorkomen, zeg maar.
Dat is te voorkomen. Ja, ja. Maar als we niks doen, gaat het wel gebeuren.
Ja.
En er wordt altijd tegen mij gezegd, je maakt het dramatisch. Maar ik ben er heilig van overtuigd dat dit ons te gebeuren staat als we niet optreden. Maar als we optreden, kunnen we het ook voorkomen.
Ja, dat vind ik het moeilijkste van die problematiek. Dat is, als je erin verdiept, dan word je daar echt heel somber van.
Ja.
Want ik snap heel goed in jouw rol, dat dan is het logisch dat je toch ook wel die boodschap blijft van, als we nu iets doen, dan gaat het lukken. Maar ik vraag me af, als je met een van je beste vrienden zit met een biertje erbij en die vraagt serieus, Frans, gaan we het nou redden?
Ja,
gaat het de goede kant op?
Nee, maar denk, ja.
Ja, ze gaan
Nee, maar ik heb ook wel mijn momenten dat ik somber ben. Natuurlijk. Dat ik denk van, waarom is het zo moeilijk om iedereen te overtuigen? Waarom? Kijk, ik denk heel sterk, onze grootouders, mijn grootouders, misschien jullie overgrootouders, die hebben de Tweede Wereldoorlog meegemaakt. Die zijn eruit gekomen en die hebben gedacht, wij moeten de boel weer opbouwen. Dat wordt hard werken. We zullen er zelf niet veel aan hebben, maar we gaan onze kinderen opvoeden met jullie krijgen het beter. En we willen dat jullie er echt van genieten. Nou, wij boomers hebben die boodschap goed begrepen. Mm. En dus wij zijn aan het genieten. Maar genieten, wat is genieten als je in je achterhoofd hebt dat mijn genieten, mijn grenzeloze genieten, ertoe leidt dat mijn kinderen en kleinkinderen het straks zo moeilijk hebben. Dan houdt dat genieten voor mij wel snel op. Waarom zouden zij niet recht hebben op hetzelfde als wat wij van vinden dat wij recht op hebben? En als wij niet plaats maken, als wij daar niet ruimte voor maken, zullen zij dat nooit hebben.
Volgens mij, met dit onderwerp wat mij altijd zo opvalt, is wat je schetst en wat de scenario's en de gevolgen zijn, dat weten we eigenlijk allemaal al. En dat weten we ook eigenlijk al 30 jaar. Maar het verschil tussen wat we weten en wat we doen, is enorm. Dus we weten dit, maar ondertussen gaan we allemaal nog rijden en vliegen en vlees eten. Als je gewoon naar de gemiddelde persoon om je heen kijkt, dan
Dan lijkt bedrijven nog veel erger, denk ik.
Ja, maar dan lijkt dat wel een beetje het beeld. En ik hoor je net zeggen, je vraagt je af, waarom zijn mensen zo moeilijk te overtuigen? Heb je daar zelf al een antwoord op?
Nou, ik denk dat ook heel lang iets is van, kijk, met die COVID kwam wel iedereen in beweging.
Ja.
En waren bereid alles te doen. Maar dat medisch vergelijk ik dat altijd met een hartaanval. COVID is als een hartaanval. Als je niet optreedt, dan ga je dood. Dus je moet handelen. Die klimaatcrisis, dat heeft veel meer iets van hoge bloeddruk. Je kan heel lang kiezen om dat gewoon te negeren. Uiteindelijk ga je er ook dood aan als je het negeert, als je niet je levensstijl verandert. Maar je kan wel heel lang net doen alsof er niks aan de hand is. En dat is ook wel een beetje aan de hand met de klimaatcrisis. Het is zo groot. Mm-hmm. Ja, wat kan ik? Wat kan ik er nou aan doen? Ja. Wat kan ik met mijn beperkte middelen nou aan doen? Nou, ik vind dat we er met z'n allen voor moeten zorgen dat we iedereen overtuigen. Ook jou, 2-3 stappen in de goede richting helpen ons om te komen waar we zijn moeten. Ja. Ook als jij is wat minder vlees eet, als jij is wat vaker de fiets pakt, als jij is een keer met de trein gaat, die 500 kilometer in plaats van het vliegtuig, als jij is kijkt naar hoe je nog in je huis kunt investeren of kunt zorgen dat het huis minder in. Dat soort dingen, dat helpt ons allemaal.
Hoe communiceer je eigenlijk een boodschap van met spelers in je team die ze liever niet willen horen?
Liefst zo duidelijk en eerlijk mogelijk eigenlijk. En maar dat hangt er natuurlijk wel compleet van de situatie af. Maar ik denk altijd dat duidelijkheid en eerlijkheid uiteindelijk zeg maar het belangrijkste is. En dan is het uiteindelijk aan de speler zelf of wat hij ermee doet. Dus je hebt natuurlijk voorbeelden gezien in waarschijnlijk ook bij je eigen team. En dat wanneer jongens een boodschap krijgen van de trainer die ze niet willen horen, dat ze dan afvallen of tegen de draad worden, weet je wel. Maar ja, dan kan je op een bepaald moment doorselecteren. Dat lijkt me als politicus toch lastig, doorselecteren bij de populatie.
Maar jullie als voetballers, wat zijn de fijnste overwinningen? 8-0 van een hele zwakke tegenstander of 2-1 van een hele sterke tegenstander? Waar geniet je meer van?
8-0 is lang geleden. Ik snak er al een tijdje naar.
Maar de meeste sportmensen, waar
meer spanning op staat.
De meeste sportmensen willen toch liever van een sterke tegenstander winnen.
Ja.
En zo wil ik dit ook bekijken. Dit is ontzettend moeilijk. Ja. Maar het is natuurlijk veel leuker om iets moeilijks te doen dan om iets makkelijks te doen. Het is ook zwaarder. Maar het geeft veel meer voldoening als je iets moeilijks voor elkaar krijgt. Ja. Dan als je iets makkelijks moet doen. En dit is het moeilijkste wat ik ooit heb moeten doen. Maar het geeft ook voldoening als we die stappen in de goede richting kunnen zetten.
Ja.
En dat is wat betreft, lijkt mij in de sport precies hetzelfde.
Ja dat klopt wel.
We hebben het nu over het communiceren van de boodschappen. Dat is ook een beetje jouw rol toch? Als
ik hoorde Diederik Samson zeggen dat hij de loodgieter was van de deal. En dat jij de salesman bent.
Ja, zoiets. Dat klopt wel. Ja.
Ik ga even een klein fragmentje laten horen. Want je bent ook al bekend om verschillende speeches die je hebt gegeven. Onder andere in het verleden. Ik moet hem heel veel opzoeken. En dit is er eentje van. Dit gaat over de Green Deal waar we het over hebben. En daarin komt ook naar voren dat dat je een goede toon aanslaat. Ik laat hem even horen.
Frans Timmermans sprak namens de EU en smeekte die landen zowat om hun verzet te staken.
But for heaven's sake, don't kill this moment by asking for more text, deleting this, deleting that. Everyone's been heard by the presidency over the last couple of months. So I please implore you, please embrace this text so that we can bring hope to the hearts of our children and grandchildren. They're waiting for us. They will not forgive us if we fail them today.
Ik zou je toch willen aanraden, Frans, om het gewoon in het Engels te blijven doen vanaf nu. Ja.
Maar wij dachten, want dit is overduidelijk iets waar je ook goed in bent, overtuigend een moeilijke boodschap kan brengen. Misschien kunt u een tip geven aan trainers die moeite hebben om voor een groep te spreken. Misschien beginnen de trainers zoals Thomas, die ook wel eens zo'n groep moeten toespreken en die gasten wat zelfvertrouwen moeten aanpraten. Hoe doe je dat op z'n best?
Nou, maar dan ga ik terug naar een andere kleedkamer waar ik ooit eens mocht verschijnen. Dat was, Roda JC had het lastig, net gedegradeerd.
Zo vaak zo.
Ja, maar... Tuurlijk. Maar waren gedegradeerd.
Had je niet op de kast jagen?
Had met heel veel pijn en moeite was bezig in de play-offs. Trainer kwijt. En er stond de assistent-trainer stond voor de groep. En die belde me op en zei, kan je komen, want we
was
zitten...
Was dat Rick Plum? Of
ja, was Rick Plum. Ja. Rick Plum. Die ziek is trouwens. Hè? Die, maar Rick belde me op, want onze zoontjes zaten in hetzelfde voetbalteam. Dus we zagen elkaar bij Bekkerveld, dat was de voetbalclub in Heerlen. Zagen elkaar iedere zaterdag op het voetbalveld. En hij belde me op en zegt van, de club, de spelers geloven er niet in. Toen ben ik naartoe gegaan. En heb ik tegen ze gezegd, een speech gehouden. En heb ik gezegd, hoeveel wedstrijden zijn het nu? Het zijn nog 4 wedstrijden. Je bent er zo dichtbij. En ik heb dus iedere keer uitgelegd wat ik vond dat men moest doen. En hoe men samen moest spelen vanuit mijn perspectief. Maar iedere keer herhaald, je bent er zo dichtbij. Het is zo dichtbij. En Anko Jansen, die toen in het team zat, die pikte dat zo dichtbij heel erg op. En dat heeft, zegt hij, want achteraf zijn... Hè,
tegen NAC was het, denk ik.
2-1. Krankzinnige situatie. En achteraf natuurlijk groot feest op de markt in Kerkrade, waar ik ook bij was. En toen zat ik bij het publiek en toen riep Anko Jansen mij naar het podium, naar iedereen toe. Zo dichtbij, zo dichtbij. Dus de motivering zat in het zo dichtbij. Met andere woorden, het is niet onmogelijk en het is zelfs dichtbij. En dat hij zei, dat motiveerde ons erg als spelersgroep. Ja, het is maar een voorbeeld hoor. Maar dat was mijn manier om in de kleedkamer te spreken.
En gewoon de, als het niet eens gaat om over de inhoud van de speech, maar vooral de vorm. Ik heb best wel eens gedacht, als je trainer wil worden en je wil je spelers vlak voor de wedstrijd nog iets meegeven, dan moet je wel, iedereen kent die speech van Al Pacino en Any Given Sunday.
Ja,
dat moet je willen als trainer, zeg maar, dat je dat kan. Maar dat zit niet per se in de inhoud, maar vooral in de manier waarop je iets zegt. Heb je daar wel eens op geoefend of is dat gewoon een natuurlijk talent? Of hoe,
Nou, ik punt is, dat was met dit ook, wat je liet horen. Oefenen, dan wordt het niks. Het moet spontaan komen bij mij.
Deze en, was gewoon spontaan, deze speech.
Ja. Is het heel raar dat ik dat niet geloof?
Dat staat niet op papier.
Nee, dat staat echt niet op papier. Nee,
Joris
nee.
zei dat je daar voor de spiegel...
Nee. Ook de speech waar vaak aan wordt gerefereerd in de Veiligheidsraad over MH17... Die heb ik anderhalf uur van tevoren opgeschreven. Maar jouw vraag was, wat doe je dan?
Ja.
Heel simpel gezegd, ik maak het persoonlijk.
Ja.
Ik maak het persoonlijk in de zin van dat ik me kwetsbaar opstel en mezelf laat zien. En dan is heel vaak de reactie aan de andere kant is van, oké, dat betekent dus dat het niet erg is als ik het ook persoonlijk maak voor mezelf.
Of dat is niet in ieder voetbalkleedkamer hoor, waar ik in heb gezeten.
Ja, maar wacht even. Een van de beste motiverende sprekers. En hij is niet altijd even aardig. Tegen mij is hij nog nooit aardig geweest. Maar die dat kan, is Louis van Gaal.
Ja.
Maar ook door het altijd heel persoonlijk te maken. Hij spreekt mensen in hun persoon aan. En waarom zijn spelers dol op hem? Omdat hij belangstelling, echt belangstelling voor ze heeft. En daar komt het mee. En je kan mij ijdel en arrogant vinden, maar ik kom niet in de buurt van Louis van Gaal.
Je zegt, hij is nog nooit aardig tegen me geweest. Heb je een akkefietje gehad met Van Gaal?
Nee, maar hij is gewoon politici, weet je wel. Zo'n houding heeft hij dan. Ja,
ik zie ook wel Louis van Gaal de Green Deal een beetje uitleggen.
dat zou ik ook graag een keer willen horen.
Nee, maar het is wel een fantastische spelerstrainer. Hè? Ja. In de zin van dat hij het beste uit spelers naar boven...
Ja, iedereen die wij hebben gehad loopt ook met hem weg, man.
Ja, niet alleen uit spelers, maar ook uit teams.
Dat komt omdat hij het persoonlijk maakt.
Ja.
Omdat hij de speler als persoon ziet voordat hij vervolgens de speler ziet.
Ja.
En ik kom erop nu ik erover praat. Eigenlijk is dat ook mijn manier hoe ik met mijn counterparts, mijn collega's in het werk omga. Voordat ik de zakelijke politicus zie, wil ik de persoon zien.
Ja.
En via de persoon dan naar het zakelijke toe gaan.
Jij hebt het bij Excel ook wel een beetje gedaan eigenlijk deze zomer. Want je vertelde dat jullie zo'n sessie hadden gedaan over normen en waarden. En daarin heb je toch ook een soort van jezelf kwetsbaar opgesteld. Dat het de afgelopen jaren niet echt was hoe je wilde.
Kijk, we gingen iets doen wat te maken had met kernwaarden en normen, waarden en houding en gedrag. Dus dat je daar met als groep gewoon bepaalde afspraken over maakt. En dat je bepaalt eigenlijk wie je bent en waar je naartoe wilt. Maar als je daarmee aankomt bij een spelersgroep. En je bent pas nog onderdeel geweest van die spelersgroep. Dan is het natuurlijk best wel kwetsbaar. Want ik ken mezelf als speler en dan moet het wel raak zijn. Anders word je gefileerd, zeg maar.
Ja.
Dus waar ik ze mee probeerde te raken was dat ik het heel belangrijk vond dat, zeg maar, in deze sessie bepaalt eigenlijk dat je trots kan worden op het werk wat je doet bij Excelsior. En daar maakte ik direct de aantekening dat ik het hartstikke leuk vond om bij Excelsior gespeeld te hebben afgelopen 2 jaar. Maar dat ik niet trots was op wat we daar deden, hoe we met elkaar omgingen, hoe we presteerden. En dat zat hem vooral in die normen en waarden. En volgens mij werkte dat wel goed. En dat werd ook een leuke sessie. Dus dat kwetsbaar opstellen.
Thomas Vaareffect is wel sprake van natuurlijk.
Nee, maar dat slaat nergens om. Maar dat kwetsbaar opstellen, dat is wel mooi. Inderdaad, persoonlijk maken. Ja, ik vind het mooi.
En in een teamsport hebben bij Roda, ook het jaar dat Roda degradeerde, was de kwaliteit van de spelers was echt prima om middenmoot Eredivisie.
Toen ook voor de groep gestaan?
Maar nee, dat jaar niet. Maar dat wilde de trainer ook niet.
Je hebt zelf wel gebeld.
Nee. Maar dat was meer afstand. Net zoals nu is er ook een enorme afstand tussen mij en de club. Ja. Dan merk je ook dat als de groepsdynamiek niet goed is, dat ook de beste spelers niet presteren. Hè?
Ja, dat is precies eigenlijk waar... Want vorig jaar hadden wij hele goede spelers,
ik. Ik presteerde ook niet. Dat lag gewoon aan die groepsdynamiek bij ons.
Nee, maar dat is wel echt... Ik denk dat het daar begint, zeg maar. Dat is de basis. Als je mensen in hun kracht wil krijgen, dan is dat de basis. Dus meestal bij teams die niet goed presteren, ligt dat wel ten grondslag. En dan wordt er gezegd van, we hebben geen kwaliteit. Maar dat klopt meestal niet echt.
Nee.
Wat misschien nog wel interessant is, wat kan de rol van voetbal zijn in de hele transitie die we moeten doormaken? Van voetbal in zijn geheel.
Ja, we hebben met UEFA een afspraak dat ze de Green Deal ook meenemen in hun... Want ik heb jaren geleden met de UEFA ben ik al begonnen met afspraken. Dat was toen tegen racisme. Toen was ik staatssecretaris. Toen hebben we daar afspraken over gemaakt. Volgens mij is dat echt geslaagd. En we hopen nu ook met een aantal spelers, met de UEFA, met ook andere initiatieven vanuit de sport, ook de duurzaamheid onder de aandacht te brengen. Omdat voetballers hebben gewoon in potentie de gelegenheid om heel veel mensen rechtstreeks te bereiken. Ook met normen en waarden. Want uiteindelijk gaat het hier om normen en waarden, om niks anders. Dus ik hoop dat voetbal dat kan doen.
Je begon het gesprek met dat het... voetbal als instrument gebruiken kan, maar het is belangrijk dat het heel authentiek overkomt.
Ja.
Maar hoe kijk je dan zelf terug bijvoorbeeld op die spot die jullie nu hebben gedaan met Buffon, was dat volgens mij?
Ja, ik zou hem niet gemaakt hebben.
Nee.
Nee.
Ik zou hem wel aanraden. Als je iets met voetbal duurzaamheid wil doen. Ik ken een jongen vrij goed.
Jullie zaten laatst in een Zoom-call met elkaar.
Ken je hem? Ja. ik heb met hem gezoomd.
Ja, ik was erbij. Maar ik heb bijna natuurlijk. Maar dat zal ik altijd hebben.
Nu ben ik je aan het plagen. Natuurlijk wist ik dat je erbij was.
Ja, dat gaat er niet meer aan.
Die smullen wij van.
Jawel.
Heeft hij nog een paar goede vragen?
Siem de Jong. Siem de Jong was er ook bij.
Ja.
Heeft Maarten nog een paar goede vragen gesteld in die Zoom-call?
Daar kan me niks van herinneren.
Ik was op de achtergrond.
Notuleren was hij.
Ik mocht de foto erbij.
Ja. Nee, maar concreet, want ik weet niet wat...
Ja, maar dat is natuurlijk veel effectiever als het vanuit de speler zelf komt... dan als het vanuit de UEFA komt, zeker in deze tijd.
En hoe zie je dat dan concreet voor je? Wat zou helpen? Wat zou werken?
Nou ja, kleine dingen. Dus gewoon... kijk, wat waar ik nog zoekende in ben, dat heeft ook met menselijk gedrag te maken. Je moet ook het goede voorbeeld geven. En een voetballer die het goede voorbeeld geeft, die bereikt ontzettend veel jonge mensen. En dat is eigenlijk het enige wat ik vraag.
Ja.
En zoals hij die met nummer 2 speelt, dat geeft hij. Dat levert discussie op. Dat is het goede voorbeeld geven. En dan als je ook nog in je verdere gedrag het goede voorbeeld geeft, dan helpt dat.
Volgens mij is dat het vooral. Dat je op plekken waar de politiek wil komen, kom je als voetballer denk ik wat sneller.
Ja.
Volgens mij is dat het belangrijkste. Gewoon een bepaalde sociale rol die je daar zeg maar in vervult.
Ja.
En dan is het enige wat je kan doen, is gewoon inderdaad het goede voorbeeld geven.
Dat is met knielen natuurlijk net zo. Huh? Dat is het goede voorbeeld.
Oh ja, ja. Knielen tegen...
Tegen racisme.
Ja, ja, ja. Ja.
Wat nog wel interessant is misschien tot slot. Je bent ook minister van Buitenlandse Zaken geweest in Nederland. En we hebben afgelopen week is het nieuws gekomen dat Amerika, Verenigde Staten... gaat de winterspelen in China diplomatiek boycotten. Dus de diplomaten, de ministers gaan niet afreizen naar China. In het voetbal speelt zo'nzelfde situatie natuurlijk met het komende WK in Qatar. Frans Timmermans als minister van Buitenlandse Zaken, hoe kijk je tegen die situatie aan? Zou je afreizen naar Qatar of heb je daarover nagedacht?
Daar heb ik nog niet over nagedacht. Je hebt een moment waarop je de toewijzing van een WK kunt beïnvloeden.
Ja.
Als het eenmaal is toegewezen... dan heb je nog een moment, dan kun je als nationale voetbalorganisatie besluiten om er wel of niet aan mee te doen. Dat is een ander besluit. Maar als dan de nationale voetbalorganisatie besluit om er wel aan mee te doen, wat moet je dan als nationale politiek daar ingrijpen? Ik denk dat het ook een kans is om in dat land te laten zien voor welke waarde je staat. En dat moet je dan niet op de schouders van de voetballers leggen, tenzij ze dat zelf willen.
Mm.
Maar als KNVB kan je laten zien wat wij bedoelen als we zeggen dat hier iedereen meedoet.
Maar als minister kan je ook laten zien waar je voor staat door niet te gaan en niet af te reizen.
Ja, dat klopt.
Punt te maken
maar,
van
maar,
deze...
Maar daar, op dat punt wil ik... kijk, er komt een nieuwe Nederlandse regering, die is... die heeft een mandaat op het moment dat de wereldkampioenschap is. Die wil ik niet voor de voeten lopen door nu als oud-minister adviezen te gaan geven op wat ze wel of niet moeten doen. Ik denk daar wel genuanceerd over. Het is te makkelijk om maar te zeggen, je moet niet gaan of juist je moet wel gaan. Er zijn goede argumenten voor beide posities. Te kiezen. Maar ik vind als je gaat, dan draag ook uit waar je voor staat.
Ja, ja, ja.
Maar niet de voetballer daartoe verplichten, maar de organisatie en de politiek.
Laatste over Nederland. In het kader van duurzaamheid staan we ongeveer overal onderaan de lijstjes. Ja. Laten we eerlijk zijn. Ik bedoel, ik geloof dat Zweden 50% van de energie dat duurzaam opwekt en Nederland 5% of zo. Is dat iets waar je voor schaamt als Nederlander in Europa die dit evangelie moet verkondigen?
Nou, ik ben gewoon fysiek niet in staat om me voor Nederland te schamen. maar ik ben niet altijd blij met het beleid dat in Nederland gevoerd wordt. Ik vind het ook raar dat we er bijna een jaar over moeten doen om een regering in elkaar te knutselen. Dat vind ik allemaal raar, maar het heeft niks met schamen te maken. Het heeft gewoon met ergernis te maken. Ja. En wat betreft duurzaamheid, ja kijk, ik hoop dat nu met het nieuwe kabinet dat we een versnelling krijgen. Want als er één land is dat enorm kwetsbaar is met klimaatverandering, dan is het Nederland. Als we het hebben
is dat
over,
echt zo?
Ja, maar als we het hebben over 4-5 meter zeespiegelstijging in een land dat voor een groot deel onder zeeniveau al is. Ja, er is maar zoveel wat je kunt doen met ophoging van dijken. Daar gaat een keer mis. Hè, dus we hebben honderden jaren traditie in het kunnen vormgeven van onze natuurlijke omgeving. Hè, dus dat oude gezegde, God schiep de wereld, maar de Hollanders maakten Nederland. Pak dat weer op. Nu moeten we het opnieuw maken. We zullen het opnieuw moeten maken en dat zal duurzaam moeten zijn. Ja. En als één volk het kan, dan is het Nederlandse volk wel. Dus dat, daar geloof ik wel in.
Dus sla je niet op je schouder hier in Brussel en zeggen, Frans, moet het niet eerst in het Nederland een beetje aardig geregeld worden?
Ja, maar goed, zo werkt het hier natuurlijk ook wel. Dat als er in je eigen land iets niet goed gaat, dat je daar meteen op wordt gewezen. Ja. En als het wel goed gaat, dan verzinnen ze toch iets wat niet goed gaat.
Toch een soort voetbalkleedkamer dan.
Ja, wat dat betreft is net voetbal.
Is er één ding dat het meeste steekt, wat ze je over Nederland vertellen?
Als we slecht voetballen.
Oh ja.
En dat doen we nogal eens de laatste tijd.
Alright. Nou, we zijn volgens mij mooi binnen de tijd. Dan laten we naar de aanraders van de week gaan. Als het goed is, ben je ingelicht.
Ja, zeker, zeker. En kijk, iedereen rekent bij mij op, als het om muziek gaat, op Bruce Springsteen. En dat zou ik ook doen. Maar onze zoon Max, die 17 is, die heeft een paar maanden geleden crooners ontdekte, met name Sinatra. Mm-hmm. En die is helemaal gek van Sinatra. En zijn favoriete nummer van Max is Witchcraft. Dus dat is mijn keuze. Witchcraft van Frank Sinatra.
Daar gaan we mee afsluiten. Daarvoor doen we altijd nog een rondje. Een tip van wat we gezien hebben, gelezen hebben of wat dan ook. Ja. Je hebt nog heel veel tijd om erover na te denken, maar wij gaan van start. Thomas, heb jij wat?
Ja, nee, ik heb een beetje ongewoon.
Weer een afrader.
Nou ja, niet iedereen heeft het speechtalent van Frans Timmermans, maar wil je nou toch betrokken zijn bij een voetbalclub? Mijn oude voetbalclub, VOC.
Ja, dat is die.
Die heeft een mooie actie opgestart. Het contract met de huidige hoofdsponsor liep af en ze waren op zoek naar een nieuwe. Maar ze voelden niet zoveel voor om weer een shirtsponsor op een shirt te krijgen. Dus wat hebben ze gedaan? Ze hebben de leden gevraagd om hoofdsponsor te worden. Dus ik ben nu sinds kort mede hoofdsponsor van VOC. Dus wil je nou ook een keer op het ploesje zitten van de sponsoren, dan kan je nu bij een hoofdklasse in Rotterdam hoofdsponsor worden. En ik vond dat wel een originele actie, wat wel goed bij VOC past. Dus ja, daar wil ik toch een beetje aandacht.
Mooi, mooi. Lekker man.
We hadden een tijdje terug een aflevering met Bart Verrast met die hard gin van Jules Dilder.
Ja.
En ik had nog een boek thuis liggen van Jules Dilder waar ik nog niet in begonnen was. Dat heet De Zin van het Leven bij Jezelf. Nou, daar ben ik in bezig. Echt, dat is een prima boek. Maar wat ik ook ben gaan doen is op YouTube live shows opzoeken van Jules Dilder. En dat wil ik echt iedereen aanraden om te doen. Omdat eigenlijk hetgeen wat over hem geschreven wordt en zijn gedichten zelf zijn leuk. Maar op het moment dat hij het zelf voordraagt, dat is echt nog een...
Heb je wel eens over Amsterdam gehoord?
Ja, 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 op de radio is dat. Ja, ja.
Ja, die is heerlijk. Die is heerlijk.
Heb je vaak gesproken bij Sparta? Of,
Nee, nooit eigenlijk. Ik ben hem vaak zo gekruist op de trap. Maar hij maakte altijd een hele... eigenzinnige,
dat
liep eigenlijk
boek,
eerlijk
ja.
gezegd een beetje als een zombie door de gang van Sparta.
Ja, dus, hij was ook niet heel makkelijk aanspreekbaar.
Ik zal die wel weer in de snoeppot hebben.
Nee, maar dat is wel
ja, daar was hij juist wel aanspreekbaar volgens mij.
Ik heb één keer een paar woorden met hem gewisseld, maar altijd als ik hem tegenkom in de gang had ik het idee, hij heeft geen zin in sociaal contact op dit moment.
Nee, ik heb hem een paar keer gesproken en iedere keer eigenlijk een compleet andere persoon gesproken. Dus ik vond het wel... De ene keer was hij heel nors en inderdaad... En de andere keer heel opgewekt. En dan zat hij overal over te vertellen. En hij was ook een keer inderdaad echt zwaar onder invloed. En dan was er geen land mee te bezijden.
Ja, ik zal in de beschrijving waar ook alle linkjes te vinden staan. Dat is ook wel even mijn favoriete die ik de laatste tijd gezien heb.
Dat is goed. Een beetje een thema. Ik heb naar Buza gekeken, een Nederlandse serie afgelopen weken. Ja, het is echt leuk. Het is afgelopen, het is denk ik 3 keer uitgezonden nu. Kees Prins, speelt minister van Buitenlandse Zaken.
En dat doet hij goed.
Gruwelijk, ja, schitterend. En hij, maar hij is een zuiplap. Hij heeft een drankprobleem. Ja. En dat is wel... ik vond het hartstikke leuk om te kijken. Jacob Derwig speelt minister-president. Uitstekend. Jij komt eigenlijk voor in de trailer. In de promo zie je een aantal fragmenten van...
En de Veiligheidsraad.
Ja, ja. Okay. Maar je hebt het gezien ook. Vond je het leuk?
Ja. Nee, ik heb het knap gedaan. Ja. Ik vind het niet fair tegen de ambtenaren. Ambtenaren zijn niet zo manipulerend en gemeen als de ambtenaren in de serie. Maar voor de serie werkt het fantastisch. Ja,
om het te schetsen, Kees Prins, minister van Buitenlandse Zaken, is een gerenommeerde man, maar een zuiplap. En die ambtenaren om hem heen, die maken zich daar zorgen om. En zijn een beetje aan het ellebogen hier en daar. Maar ik vond het echt, echt leuk om te kijken en een beetje in het thema vandaag. Dus dat is mijn tip. Heb jij er nog eentje?
Ja. Want een van de eerste dingen die ik me kan herinneren als kleine jongen was West Side Story. Met Rita Moreno en die nummers, die kennen we allemaal. Maria, et cetera, et cetera. Spielberg heeft een nieuwe versie gemaakt en die komt heel binnenkort uit. En ik verheug me ontzettend om die te zien.
5 sterren in de krant vandaag, zag ik.
5 sterren in de krant. Nou, ik ben ermee opgegroeid. Ik vind het een prachtig verhaal. Het is Romeo en Julia in een modern jasje. En Spielberg heeft er kennelijk een nog veel moderner jasje van gemaakt. Nou, dat is mijn tip.
Mooi.
Vet. Alright. Nice. Hartelijk dank dat we hier mochten zijn. We gaan weer uit met Sinatra, Witchcraft, klopt het?
Ja.
We hebben nog een klein presentje om toch even meegenomen. Je had het net over rug nummer 2.
Waar is die?
Ik ga hem even pakken, mooi.
Ik heb heel veel herinneringen aan Sparta, hoor. Aan Sparta-Roda.
Ja, ik heb begrepen dat hij straks met de Franse staat zit.
Wij hebben er nog wel eens gewonnen.
10 shirts van Francesco Totti onderhand. Maar een shirt van Sparta zit er nog niet bij. En uiteraard met nummer 2.
Prachtige, mooi shirt. Ja. Dat is zo'n mooi shirt van Sparta. Daar ben ik echt heel blij mee. Oh, met mijn naam dan nog op. Oh, een van mijn beste vrienden is een hele grote Sparta-fan. Luc Blom. En we zitten samen regelmatig in het stadion op het kasteel.
Ja, mooi.
En nu helaas spelen Roda en Sparta niet tegen elkaar. Maar die tijd komt wel weer. Hopelijk doordat Roda promoveert.
Ja, ik denk eerder dat Sparta tegen zit, als ik eerlijk ben.
Daar hebben we het andere keer wel over. Maar uiteraard nummer 2 om de wereld onder de 2 graden
te houden. Geweldig, prachtig shirt. Krijgt een mooie plek hier op mijn werk.
Goed. Ja. Wij zaten eraan te denken om de Europese vlag te stelen en mee naar huis te nemen. Dat gaan we zo meteen nog even kijken hoe dat geregeld is. Bedankt en
dank
succes.
Dank je wel.
Cool. Those fingers in my hair, that sly come hither stare, that strips my conscience bare, it's witchcraft. And I've got no defense for it, the heat is too intense for it. What good would common sense for it do? 'Cause it's witchcraft, wicked witchcraft. And although I know it's strictly taboo, when you arouse the need in me, my heart says, yes, indeed, in me. Proceed with what you're leading me to.